Goedemiddag, hartelijk welkom in deze kerkdienst. Komende zondag 9 oktober zal de dienst in het teken staan van ons gemeenteproject en de eerste brief van Petrus. Deze dienst zal een interactief karakter hebben. Iedereen is van harte uitgenodigd. Dan de collecte, die kunt u geven via de gift-app tijdens het collectemoment in deze dienst of in de collectezak bij de uitgang van de kerkzaal na afloop van de dienst. Ik wens u namens de oudsraad een gezegende dienst toe, waarin voortgaat dominee Wim van der Linden.
Wilt u allemaal gaan staan? Kunt u het votum zingen? Ik mag u ook groeten. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. We zetten deze dienst voort met het zingen van gezang 314, vers 1, 2 en 3, alle drie de versen. Wat klinkt dat mooi met een accordeon. Dit is de eerste keer dat ik dat meemaak in mijn carrière als dominee. Nou, je praat natuurlijk niet over carrière van een dominee, maar ik vind het toch wel mooi. Goed. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier samen mogen komen en dat wij u de lof mogen brengen en ook het verlangen van ons hart tot u mogen uitspreken, dat u met uw Heilige Geest vanmiddag ook in ons midden bent. En geef, Vader in de hemel, dat het woord van u, dat het ook bij ons binnenkomt. Dank u wel, Heer, dat we u mogen kennen als onze machtige God. U die alles gemaakt hebt. U die ook ons gemaakt hebt. En dat we u kennen als onze liefdevolle Vader. Want wij belijden het, Heer, voor u, dat wij alles, ja, stuk gemaakt hebben in onze verhouding tot u. Dat wij niet geluisterd hebben naar u, maar dat wij ons oor te luisteren hebben gelegd naar de woorden van uw tegenstander, de duivel. En dat wij hem hebben gehoor gegeven. Maar wat bent u goed geweest en wat bent u barmhartig geweest. Door naar ons om te zien en daar om ons te redden, dat u uw eigen zoon hebt gegeven. Dank u wel, Heer, voor dat geweldige wonder dat u uw hart hebt gegeven, uw leven, uw bloed. En nu bidden wij ook, nu wij naar uw woord luisteren, geef dat woord ook bij ons binnenkomt. En dat het ook ons u laat zien in uw ontferming, in uw genade, in uw barmhartigheid, in uw geduld. En we danken, Heer, dat u ons daarvoor de gelegenheid geeft om hier samen te komen. En we denken ook aan zoveel die dat voorrecht niet hebben. Die met gevaar voor hun leven samenkomen. Heer, dat weten wij niet. Hoe ze in gevangenschappen daarmee omgaan. En hoe ze toch blij zijn dat ze terwille van de naam van Jezus smaad moeten lijden. En dat we van hen horen dat ze ook voor ons bidden. Omdat ons geloof niet ophoudt, wij in het Westen. Die zoveel te maken hebben met dingen die ons van u aftrekken. Maar dat zij ook voor ons bidden, Heer. Dat wij het geloof bewaren. Heer, wij bidden dat u zo ons ook in ons geloof wilt sterken. En geef ons uw zegen, ook in deze dienst. Help ons in het spreken, in het luisteren, in het spelen, in het zingen. En geef dat we dat met ons hart doen. Dat het voor ons niet de klinkklare pasmunt is, versleten. Maar dat het voor ons een levende zaak is. Heer, hoor ons bidden. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 13. En daarvan vers 24 tot 30. Is er iemand van u die dat met ons leest? Of zo niet, dan doe ik dat zelf. Dus Matteüs 13, vers 24 tot 30. Daar lezen we dit. Jezus hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gras opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: wilt u dat wij het onkruid weghalen? Hij antwoordde: nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. En dan lezen we de uitleg daarvan, van die gelijkenis. En dat begint bij vers 36 tot en met 43. Daarop stuurde Jezus de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun: Hij die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait, is de duivel. De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen en in de vuur overwerpen. Daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. We gaan eerst zingen, gezang 313, vers 1 en 5. Na de preek gaan we zingen uit opwekking 354, Glorie aan God. Afgelopen 2 weken waren wij met een paar kinderen in een vakantiehuis in Zweden. En in de tuin daarvan groeide een plant die daar niet hoorde, bamboe. We noemen dat een exoot. Een gevaarlijke plant, want de wortels die kunnen onder het fundament van het huis doorgroeien en het fundament aantasten, zodat de boel kapot gaat met alle gevolgen van dien. Wat deed de eigenaar? Dus hij ging het afmaaien, strooide er Roundup op en verbrandde de zaak. En hoop dat hij dood gaat allemaal. Nou, zo dachten de knechten in de gelijkenis er ook over. Ze willen het kwaad in de wereld uitroeien. Direct. Stand te peden. En eerlijk gezegd, dat ligt ons wel. Dat zit ons wel een beetje in het bloed. Eruit die rommel. Hoe eerder, hoe beter. Weet u wie er ook zo'n last van had? Johannes de Doper. Hij kondigde zijn opvolger aan, Jezus. En hij zei, die na mij komt, die heeft de wan in de hand. Om het kaf van het koren te scheiden. En die heeft de bijl in de hand. Om het ligt al aan de wortel van de boom. Maar toen Jezus kwam, kwam hij niet direct met de wan en niet met de bijl in de hand. Weet u wie er ook last van hadden, van dat ongeduld? Zijn eigen discipelen. Toen ze een Samaritaans dorp binnengingen, toen wilden de inwoners hen niet ontvangen. En twee discipelen van hen, Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, hoe worden ze ook alweer genoemd in het Nieuwe Testament, welke bijnaam gaf Johannes, gaf Jezus ook alweer aan deze twee jongens? Ja, Boanerges, zonen des donders, zijn een paar donderstenen, zeg maar. Die zeiden, laat een vuur van de hemel komen, Heer, om de inwoners te verbranden. En Jezus zei, ge weet niet van welke geest gij zijt. Dat ongeduld, dat herkennen we bij onszelf. We hebben ook altijd weer grote moeite met het feit dat Jezus de zonde zo ruim baan geeft. En de zondaren zo ruim baan geeft. En terwijl wij denken dat hij al lang had moeten ingrijpen. En tegen dat ongeduld gaat de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Trouwens, is u dat wel eens opgevallen? Je leest er gauw overheen. Maar het is wel belangrijk. Er groeit onkruid tussen de tarwe. Wij zeggen het in de regel net andersom. Wij zeggen, er groeit gelukkig nog tarwe tussen het onkruid. Gelukkig is er bij de oorlogen in deze wereld nog het Rode Kruis. En gelukkig is er bij de hongerende kinderen in Afrika nog EO met de daad. En gelukkig is er bij de drugsverslaafden nog Stichting De Hoop in Dordrecht. De wereld is in onze ogen een onkruidveld en daartussen groeit gelukkig nog wat tarwe. Jezus heeft daar blijkbaar een andere kijk op. Jezus zegt, de wereld is de akker waar tarwe groeit. En tussen die tarwe groeit onkruid. Merkwaardig, hè? Het herinnert ook aan de schepping van God. Toen God op de zevende dag rustte en zijn oog liet gaan over wat hij geschapen had, zei hij, het is zeer goed. Er groeit tarwe. Maar toen kwam de zondeval. Toen kwam de duivel. En toen kwam het onkruid. Bekijk zo de wereld eens. Het goede zaad is gestrooid. En komt dat zaad ook op? Jazeker. Maar de knechten van de boer die schrikken op een dag van het onkruid dat tussen de tarwe staat. Dat kan toch niet, reageren ze. Een beetje onkruid, ja, dat komt voor. In welke tuin groeit er geen onkruid? Maar zoveel. Ze roepen de boer erbij. Hij zegt heel rustig, alsof hij de zaak helemaal beheerst. Dat heeft de vijand gedaan. Zeker, dat is toch erg. Dat is toch een gemene streek. Ja, zegt de eigenaar, of zegt Jezus. Maar die vijand, dat is de boze. De boze. Niet het boze. Dat is erg belangrijk. De boze wil altijd heel graag hebben dat wij denken dat hij iets is. Een gemene trek, een verkeerde kijk, een vals karakter. Maar hij is een persoon. En die is geniaal. En de Bijbel die noemt hem de mensenmoorder van de beginnen. Hij vermoordt mensen. Hij is niet iets, hij is iemand. Geniaal. En hij kent de dingen goed uit. Zo ook in de gelijkenis. De boze die komt als de mensen slapen. Hij komt bij nacht. Als je er geen erg in hebt. Als je niet op je hoede bent. Dat is zo kenmerkend, hè? Je merkt het niet dat hij zaait. Pas als zijn onkruid opkomt, dan is het vaak al te laat. Nog iets, hij zaait altijd daar waar het goede zaad gestrooid is. Overal waar in een kerk, in een zaaltje, in een kamer van Jezus wordt verteld, daar is hij ook, daar bouwt hij zijn kapel naast. 'S Nachts, als de mensen slapen. En er komt 's morgens heel wat anders op uit de grond. Dus naast Gods woord groeit het omhoog. En in de verte lijkt het inderdaad en heeft het iets weg van dat woord. Precies zoals dat onkruid. Het lijkt op echte tarwe. Nou weet ik niet of hier vanmiddag ook boeren in de kerk zitten, of die een boerenbedrijf vroeger hebben uitgeoefend. Maar ik kom van de boerderij en ik weet dat er bij het tarwe, waar een volle korrel in zit, dat er soms ook loze aren zijn. En een loze aren die lijken op tarwe, dat noemen we dolik. Dolik. Als je het zo bekijkt, dan denk je, het is goede tarwe. Maar het lijkt er precies op, maar er zit geen korreltje tarwe in. Het is zoiets als, zeg maar, een wolf in schaapskleren onder een kudde schapen. Een Judas tussen de discipelen. Heiligen en schijnheiligen, alles maar door elkaar. Zo moet je dat bekijken. Als je dat dan weet, dan denk je, wat is er toch gebeurd in die geheimzinnige nacht, als de mensen slapen? De knechten, die zijn er kapot van. En nou roep ik iets bij u in herinnering. Ik denk aan vaders en moeders. Hoeveel van hen hebben al niet iets dergelijks meegemaakt? Je weet dat je met veel lek en gebrek je kinderen hebt opgevoed, met liefde omringd, van Jezus hebt verteld, 's avonds voordat ze gingen slapen, met hen, voor hen gebeden. Ja. Maar dan komt er iets anders tot ontwikkeling. Op een dag gaan ze de deur uit en dan komen ze thuis en je denkt, wat is er toch in die nacht gebeurd? Wat is er gezaaid? Wat is er tot ontwikkeling gekomen? Een jongen die zegt, denk me niet dat ik meer naar de kerk ga. Wat, mij niet meer gezien. Ik geloof er niks meer van, wat er in de Bijbel staat. Dan denk je, wat is hier gebeurd? Wie heeft hier iets gezaaid? Waar is dat onkruid vandaan gekomen? Wanneer? En hoe? Ook ouderlingen maken dat mee. Ze werken op de akker. En ze weten toch dat er goed zaad gezaaid is. Dat meisje, dat komt uit een fijn christelijk gezin waar ze de Heer lief hebben. En dan op een avond, als ze dan bij dat huis komen en ze bellen aan en er wordt niet open gedaan. De deur gaat niet open. Of als ze al binnenkomen, te horen krijgen, daar niet over, hè? Daar niet over. Dan denk je, wat is hier gebeurd? Daar is iets anders gegroeid dan tarwe. Onverschilligheid of zelfs puur verzet tegen God. Dat is altijd weer een verschrikkelijke ontdekking. Onkruid tussen de tarwe. En de knechten in de gelijkenis, die weten meteen raad. En je ziet ze de mouwen al opstropen van, nou heer, zullen we maar opruimen die troep. Roundup erop. Brand erin. En diep in ons hart staan we daar wel achter. We willen graag een heldere boedelscheiding tussen het werk van God en het werk van de duivel. We vallen de knechten bij. Ja, Heer, zullen we? En hier komt de spits van de gelijkenis. Tot onze verwondering zegt de eigenaar van de akker, niet doen, niet doen. Want bij het uittrekken van die dolik zouden jullie tegelijk de tarwe kunnen meetrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. Wat beweegt Jezus toch om die heilige ijver van zijn discipelen zo eigenaardig te doven en tegen hen te zeggen, blijf eraf met je vingers. Jullie kunnen de wereld toch niet veranderen. Zoals die nu is. Dat komt omdat de dingen niet zo makkelijk zijn te ontwarren. Niet zo makkelijk als wij soms denken. Onkruid en tarwe zijn niet zo makkelijk te scheiden. Tenminste, nu nog niet. Wij willen voor alle duidelijkheid ook wel trekken. Schrijvers die een duivelse pen hanteren. Nihilisten, oproerkraaiers, anarchisten, demonstranten, racisten, complotdenkers, en noem maar op. Ook de meelopers en schijnheiligen in de kerk. Zoals de dolik, zoals die mensen op echte christenen lijken, net zoals dolik op tarwe lijkt. Maar Jezus vermaant ons om niet vooruit te lopen op de oogst. Wij zouden Gods heilsplan totaal laten mislukken. Door een grote smijt-uit-actie te organiseren. Wij zouden ook niets van de hele akker laten staan. Behalve een hele kleine groep. We zouden gaan schiften. Hè? We zouden gaan schiften. We zouden zeggen, jij erin en jij eruit. En wij die zo bezig zijn, die zijn natuurlijk de echte tarwe. Niet waar? Maar kijk eens hoe Jezus rondging in Palestina. Hij is niet gestorven voor rechtvaardigen. Hij is gestorven voor zondaars, voor tollenaars, voor goddelozen. Voor hechtbrekers, voor demonstranten, voor complotdenkers, voor boeren en burgers. Daar is hij voor gestorven. Nou, zeg nou eens zelf. Zeg nou eens zelf. Je komt iemand tegen van wie je denkt van, die hoort bij dat lijstje wat ik zo even noemde. Of hij heeft gedaan alles wat God verboden heeft. Zo een is alleen maar onkruid. Zou je ook wat kunnen zeggen? Zo een is een ongelukkig en een verdwaald schepsel van God. Zou je dat ook kunnen zeggen? Misschien heeft God nog iets met hem voor. Misschien gaat er nog een heel ander zaadkorrel in hem groeien. En wie wacht het dan om hier te scheiden? En om uit te trekken en te veroordelen en weg te schrappen. Er zitten geen kinderen in de kerk, maar ik denk aan een verhaal dat ik jullie wil vertellen. Ik was aan catechisatie geven ergens in een vroegere gemeente. En er was er een jongen, was zo'n dwarsbungel zeg maar van een jaar of 15. Die kwam uit een fijn christelijk gezin. Maar ik zie hem nog zitten zo, het hoofd op de bank, arm eromheen, zuchten naar het einde. En op een gegeven moment was ik er zo zat van, hij zei, Joop, ga jij maar weg. Hij stond op, hij zei, gelukkig, daar heb ik altijd naar verlangd. En hij ging de zaal uit, het was doodstil, die andere gasten die zaten doodstil. En die liep langs het raam, zwaaide nog even naar die sukkels die erachter bleven. En ik heb hem nooit weer gezien. Tot 6 jaar later. De telefoon ging. Dominee, ik wil eens met je praten. Ik heb zoveel van het evangelie gehoord. En ik weet er zoveel van. En ik ben bang dat ik verloren ga. Want hij dacht aan het woord van Jezus. Wie de weg geweten heeft, maar niet bewandeld heeft, die zal met veel slagen geslagen worden. Wie de weg niet geweten heeft, zal met weinig slagen geslagen worden. Hij dacht, ik heb de weg geweten en ik ga verloren. Zo'n jongen, hè? Is het nou onkruid? Is dat onkruid? Nee. Het is een jongen die tenslotte hunkerde naar God. Hij verlangde om een nieuw leven te beginnen. Hij werd later onderwijzer. Ja. Ik wil u eraan herinneren hoe Jezus omging met de overspelige vrouw. Die op heterdaad betrapt was. U kent allemaal die gelijkenis. En dat verhaal, die geschiedenis. De schriftgeleerden die komen hijgend van verontwaardiging met de vrouw naar Jezus toe. Ze gaan hoog boven haar staan, een stuk onkruid dat ze is. En gaan naar Jezus om hem erin te laten lopen met deze vrouw. En dan zeggen ze, deze vrouw is op heterdaad betrapt. En Mozes heeft in de wet bevolen zulke te stenigen. Wat zegt u? En Jezus zegt niks. Die bukt zich en dan schrijft hij in het zand. En er wordt er voor het woord schrijven wordt er een woord gebruikt dat je ook kunt vertalen met figuurtjes tekenen. Figuurtjes schrijven. Herkent u dat? Als je een telefoongesprek hebt met iemand en het duurt nogal lang, dan heb je een papier en een pen voor je, ja? En dan ga je allerlei figuurtjes tekenen. Zo doet Jezus. Hij schrijft figuurtjes in het zand. Maar de schriftgeleerden die leggen dat uit als verlegenheid, dat Jezus niet weet wat hij moet antwoorden. En dan dringen ze bij hem op aan en zeggen, u dan, wat zegt u? En dan richt Jezus zich op en zegt, wie van u zonde zonde is, werpen de eerste steen op haar. En weer bukt hij zich en gaat weer poppetjes schrijven in het zand. En dan ziet Jezus ze weggaan. De een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de jongste. En er blijven de twee over. Jezus en de vrouw. En als er nou één is die een steen mag werpen, dan is hij dat. Die zonde zonde is, werpen de eerste steen. Maar Jezus doet het niet. Hij zegt, vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, hakkelt ze. Dan veroordeel ik u ook niet, zegt Jezus. En dan mag ze leven in de warme liefde van de Vader, van de vergeving in haar hart. En zegt Jezus, ga nu heen naar huis en zondig niet meer. Hij slaat zijn armen om die verkleumde ledematen van deze vrouw heen. En zegt, ga niet weer terug in de vrieskou van je oude leven waar je tenslotte doodgaat. Zeg je oude leven vaarwel. En word een nieuw mens. Zo'n vrouw, hè, die zich verslingerde aan een andere vent. Was dat een stuk onkruid? In haar hart schreeuwde ze naar God. Ze was als een hert dat schreeuwde naar levend water. Even later, dan staat in het evangelie van Johannes, dan zegt Jezus, wie dorst heeft, komen tot mij. Zij had dorst naar de levende God. Het was een ongelukkig, een weggelopen, een verdwaald kind van God. Nou, vandaag, lieve mensen, lopen wij nog allemaal door elkaar. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Heiligen en schijnheiligen. Tarwe en onkruid. Die oordeelt is Hij, de Heer. En Hij doet het op de jongste dag. En dan zal blijken wie onkruid is geweest en wie tarwe. Het jongste gericht zal ook vol verrassingen blijken. De scheiding tussen onkruid en tarwe zal zich heel anders voltrekken dan wij gedacht hadden. Want God is barmhartiger dan wij. God is ook strenger dan wij. Want God ziet de harten aan. Maar één ding is zeker. Jezus Christus komt. En hij slaat de sikkel erin En als hij de sikkel erin slaat, dan vallen ons de sikkels uit de handen. En gaan we niet meer oordelen. Onkruid of tarwe? Wie bent u? Wie ben jij? Als er in je hart een verlangen is, zoals een hert verlangt naar water, dan hoor je bij de rechtvaardige. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Amen. Dat lied wat we nou gaan zingen, het is een loflied aan God, zullen we dan gaan staan. Glorie aan God. Zullen we samen gaan bidden en danken. Vader in de hemel. Wij danken u voor het evangelie van onze heiland. Wij bidden dat dat evangelie ook bij ons binnenkomt. En dat het ook vrucht draagt. Dat het tarwe uit de voorschijn komt. En Heer, als we dit zo vragen, dan denken we ook aan onze kinderen. Onze jonge mensen. En als wij goed zaad hebben gezaaid, en het is ook opgekomen in uw hart, Heer, dan maken we het ook mee dat sommigen van hen ook ander zaad bij zich komen, opkomt, dat er ander zaad bij hen opkomt. En dan denken wij, Heer, dat de boze gekomen is en 's nachts als wij slapen. En dat hij dan ander zaad strooit, wat dan ook opkomt. Heer, wat hebben we daar een moeite mee? Een zorg. En we bidden, Heer, dat u ook onze kinderen, onze jonge mensen, ontdekt aan wat de boze kan doen in het leven van hen. En dat ze zich teweerstellen. En dat ze niet toegeven aan wat hij hen inzaait. Maar wil ze helpen, Heer, dat ze toch weer ontdekken wie u bent. De echte zaaier van het goede woord, het goede tarwe. Wilt u dat toch geven, Heer, dat het weer opkomt in hun hart. Bewaar ze voor ongeloof. Bewaar ze voor verzet tegen u. Geef ze uw zegen. Vader, we willen dat ook bidden voor de ouderlingen die op bezoek gaan bij gemeenteleden, die dat ook soms tegenkomen. Wil ze ook helpen en wil ze bemoedigen. En geef toch, Heer, dat wij geloven dat wat u begonnen bent, dat u dat niet loslaat. En dat u dat ook zult voleindigen. Heer, bewaar ook hen. En geef hen ook moed en vertrouwen. Trouwe Vader, wij willen u ook bidden voor de gemeente hier in Barneveld. Wil ze bewaren, Heer, voor ja, dat ze niet afwijken van wat u zegt. Maar dat ze blijven bij het evangelie van Jezus Christus. En dat zo ook de wereld kan zien dat het waar is. Dat u deze wereld ook wilt redden. En als we aan de wereld denken, Heer, dan denken we ook aan zoveel mensen die te lijden hebben onder oorlogen, onder ziekten, onder rampen. Ook wat we hoorden van Indonesië, waar zoveel doden zijn gevallen in een voetbalstadion. Heer, wat een verschrikkelijk nieuws. We bidden ook voor al diegenen die achtergebleven zijn, de nabestaanden. Vader, en zo komen wij ook te bidden voor mensen die hun leven geven voor het evangelie. We denken aan Open Doors, die vandaag ook gedenken dat hun oprichter Anne van der Bijl is overleden. Maar geef, Heer, dat de geest en de kracht van Anne van der Bijl ook doorwerkt in de medewerkers. En dat ze blijven geloven dat u met uw woord ook mensen bereikt. Ook in kampen waar het woord van u verboden is. Heer, wilt u toch dat zegenen, dat werk. En nu het vandaag Israël zondag is, Heer, denken we ook aan het volk Israël. We bidden, Heer, dat u dat volk ook in vrede doet wonen. Te midden van vijanden. En geef dat ze ook Jezus Christus mogen ontdekken. Als de heiland van de wereld. Ook als de Messias. Vader in de hemel, zo komen wij tot u en bidden dat u zo met deze wereld bent. Ook met ons bent. Ook in de komende week wilt u met ons meegaan. Ons zegenen. Als de ziekte is, Heer, wilt u dan herstel geven. Of in elk geval kracht om die ziekte te dragen. En wilt u voor degenen zijn die alleen zijn komen te staan, die hun man, hun vrouw hebben verloren, hun vader, hun moeder. Wilt u hen omringen met uw liefde en met uw zorg. En geef dat ze weten dat u hen bijstaat, dat u met ze meetrekt, ook door de diepte heen, door de diepe dalen heen. En dat u ze opvangt, ook als ze verdriet hebben. En doe ons uitzien, Heer, naar de dag dat Jezus weer komt en alle dingen nieuw maakt en ook alle dingen recht zet. Scheiding maakt tussen onkruid en tarwe. En Vader, geef dan dat niemand van ons zal blijken achtergebleven te zijn. Maar dat wij Jezus mogen inhalen als onze Heer, onze koning, onze heiland. En dat we hem te voet vallen en knielen voor hem. Hoor ons bidden, Vader. Neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Er is nu gelegenheid voor het geven van uw gaven. En u kunt dat via de app doen. Of is er ook nog een collectebus achter in de kerk? Prima. We gaan nu ons geloof beleiden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Wilt u allemaal gaan staan? En ieder van u spreekt nu met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij terugkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu zingen opwekking 818. Thank you. dank je wel voor de begeleiding en we er heerlijk bij kunnen zingen. Maak u de zegen meegeven en neem die mee in uw hart en in uw leven en ga straks in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.